Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcastpsycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Het onderwerp van vandaag is keuzes maken. En daarvoor heb ik Frenk van Harreveld uitgenodigd. Frenk is hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is gespecialiseerd in beslissingsgedrag. Frenk, welkom.
Dank je.
Oud-docent van mij. Ja? Weet je dat nog?
Ja, maar dat is wel lang geleden volgens mij.
Ja, dat is wel een tijdje geleden. En oud-collega's ook inmiddels, want ik werk niet meer bij de universiteit sinds kort. Dat ik me helemaal ben gaan focussen op het maken van podcasts. Dus ik ben heel blij dat je hier vandaag bent.
Ja, leuk hier te zijn.
Dit onderwerp. We hebben de afgelopen tijd veel verzoeken binnengekregen, ook voor onderwerpen. Waaronder een luisteraar, haar naam is Sena. Zij vroeg of we een aflevering konden maken over besluiteloosheid, omdat zij daar denk ik zelf last van heeft. En een andere luisteraar, Pien, vroeg mij om hulp omdat ze keuzestress ervaart bij haar studiekeuze. Nou, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. En toen dacht ik, ja, we leven ook in een steeds complexer wordende samenleving waarin we worden gedwongen steeds vaker keuzes te maken, waarvan we de consequenties eigenlijk helemaal niet goed van kunnen overzien vaak. Dus het leek me wel goed om wat overzicht te creëren aan de hand van een podcastaflevering over keuzes maken. En ik wil van jou weten, hoe staat het eigenlijk met jouw besluitvorming, om het maar zo te zeggen? Wat voor manier maak jij meestal keuzes?
Dat hangt een beetje van het soort keuze af dat ik moet maken. Dus ik denk dat over het algemeen bij alledaagse keuzes, laten we zeggen een beetje keuzes die niet al te moeilijk zijn, dan ga ik vaak heel rationeel te werk. En dan kan ik vaak ook wel behoorlijk goed beargumenteren waarom ik het ene wel doe en het andere niet.
Ja.
Maar als ik echt
kleine keuzes?
Kleine keuzes.
Okay,
dan kan ik het goed uitleggen, goed rationaliseren. Als ik echt moeilijke keuzes moet maken, dan werk je jezelf bijna alleen maar verder in de ellende eigenlijk door er heel erg lang over na te denken.
Oh ja.
En kan me eigenlijk geen moeilijke beslissingen herinneren waar ik me echt uitgedacht heb.
Hmm.
In bijna alle gevallen was uiteindelijk dan toch het gevoel leidend.
Oh ja, grappig. Ik zou bijna het omgekeerde verwachten.
Ja.
Maar het is dus niet zo.
Nee, Freud zei het volgens mij ook al. Zoiets dat voor alledaagse, bijna triviale beslissingen, dan vertrouwt hij op zijn rationaliteit.
Ja.
En als het echt ingewikkeld wordt, dan laat hij het antwoord uit het onbewuste komen. En dat lijkt ook een beetje op het werk van, kennen veel mensen denk ik ook wel, het werk van Ab Dijksterhuis over het slimme onbewuste. Dat raakt er ook een beetje aan. Dus als het echt, Ab die zegt dan als je overwanten moet kopen, dan moet je er goed bewust over nadenken. Maar als het echt ingewikkeld wordt, dan kan je er beter een nachtje over slapen. Nou, ik wil niet zeggen dat altijd het perspectief is dat ik zou adviseren of zo. Maar jouw vraag ging over hoe ik zelf beslissingen neem. Ik denk dat ik over het algemeen toch wel wat intuïtief en op mijn gevoel kies.
Ja.
Je zei in je inleiding ook iets natuurlijk over de keuzestress, hè, die nu een soort van waar meer sprake van lijkt te zijn dan ooit misschien wel. Je zei, ja, we moeten steeds meer kiezen. Zo zou je het kunnen zien, maar je zou het ook kunnen formuleren als we hebben steeds meer vrijheid. We hebben steeds meer de mogelijkheid om te kiezen.
Ja, ja.
Hè, dus misschien mijn opa en oma, die hadden als het ging om carrières of misschien zelfs op partners. Mm-hmm. Misschien niet zo'n bijna onuitputtelijke hoeveelheid keuzealternatieven om met elkaar te vergelijken.
Ja.
Dus en wij wel.
Ja.
En dus met hoe meer keuzevrijheid we hebben, hoe meer we ook verlamd kunnen raken door die keuzevrijheid. En dat is eigenlijk een beetje een soort paradox waar we het misschien later ook nog wel wat meer over gaan hebben. Van we willen graag veel keuzevrijheid, maar tegelijkertijd is het ook soms moeilijk voor ons.
Ja, ik vind dat ook zo'n bijzonder fenomeen dat je een persoon kan zijn die vrij gemakkelijk keuzes kan maken, maar dan toch wel verlamd kan raken door de hoeveelheid aan keuzes die er op je af worden geworpen. Ik was onlangs ook op zoek naar een kussentje voor op mijn bank. En ik dacht, nou laat ik het internet eens proberen, kijken wat er allemaal te vinden is. Vervolgens kwam ik er al vrij snel achter dat waarnaar ik op zoek was een sierkussentje blijkt te heten. En toen ik dat vervolgens intoetste, kwam ik uit op, ik heb het even opgeschreven, 435.490 resultaten. Nou, dat is toch om compleet moedeloos van te worden al. Gelukkig was daar een keuzehulp die je kon aanklikken. Dus godzijdank, ik had wat structuur in deze zoektocht. Maar ja, dan worden vervolgens allerlei hele moeilijke vragen aan je gesteld. Namelijk, wat voor vorm sierkussentje je zou willen? Wat voor kleur sierkussentje je zou willen? Wat voor dessin je op je sierkussentje zou willen? En het enige wat ik telkens dacht, dat weet ik dus niet. Ik wil een paar sierkussentjes op een rijtje zien en dan vervolgens vanzelf merken wat me aanspreekt. En ik ben vervolgens bijna fysiek misselijk geworden van deze zoektocht. En ik heb mijn laptop dichtgeslagen en ik ben wat anders gaan doen.
Ja, dit is dus echt een typisch voorbeeld van keuzestress dat je geeft. En dat is onder meer onderzocht door collega's in New York. Shina Iyengar, die heeft een hele beroemde studie gedaan waarin ze in een soort van delicatessenwinkel zo'n proefsteentje heeft gemaakt waar mensen verschillende soorten jam konden proeven. En op de ene dag waren er, geloof ik, ik weet niet precies of de getallen kloppen, maar laten we zeggen, de ene dag waren er 4 soorten jam en de andere dag waren er 16 soorten jam waar ze uit konden kiezen. En mensen konden dan proeven, verschillende smaken met elkaar vergelijken. En wat je daar zag, is dat op het moment dat er veel keuzeopties waren, dan trok dat heel veel klanten en proevers. Dan denk ik, interessant, 16 soorten jam. Nou, daar zal wel iets heerlijks tussen zitten. Maar vervolgens werd er op die dagen minder jam verkocht. Beetje zoals jij met je kussentje, dat je dan die laptop dichtklapt van, ja, dit is te ingewikkeld, ik kan hier niet meer kiezen.
Ja.
Er zijn zoveel opties waar je uit kan kiezen, die verschillen op zoveel factoren eigenlijk, dat je door de boom het bos niet meer ziet en dan maar besluit
niet.
Dat je zonder aankoop de winkel verlaat. En daarmee dan ben je dan meteen weer bij zo'n paradox. Hè. We denken, oh ja, veel keuze. Hè.
Ja,
dan kom ik er zeker uit. Hier moet wel de beste jam aller tijden. Moet hier haast
perfecte
wel
sierkussentje.
Ja, perfecte sierkussentje. Je moet er haast wel tussen zitten. Wat hier natuurlijk een probleem is enerzijds dat het heel ingewikkeld wordt om ze allemaal met elkaar te vergelijken. Hè, vorm, kleur, stof, et cetera.
Moet je ook maar weten wat je wil, want je moet het eigenlijk van tevoren al zelf gaan filteren.
Ja, en het creëert ook weer, ik noemde het verantwoordelijkheid, het maakt je ook heel erg verantwoordelijk voor het kiezen van het ultieme sierkussentje natuurlijk. Want als jij uit die vele honderden sierkussentjes niet het allerbeste sierkussentje kiest en je twee weken later naar je bank kijkt, toch een beetje jammer.
Ja.
Dan vind je jezelf toch een beetje een uilskuiken natuurlijk. Dat jij je had alle sierkussentjes uit de geschiedenis van de wereld waar je uit kon kiezen.
En dan
ben je nog niet blij. Zeg maar.
Ja.
Dus hoe meer keuzealternatieven we hebben, hoe hoger de lat ook komt te liggen.
Ja. Ja, en soms als je er dan niet blij mee bent, kan je dus dat wijten aan, ja, ook aan jezelf alleen nog maar.
Spijt.
Ja, spijt, maar ook dat je denkt, heb ik nou zo'n, ja, zo'n aparte smaak of ben ik nou zo veel eisend?
Ja, maar ook vooral, ik denk vooral het gevoel, ja, als je uit 3 sierkussentjes moet kiezen en het is niet je bent het eigenlijk niet meer zo blij, dan denk je, ja, maar goed, er waren er ook maar 3. En ja, hoe groot is de kans dat ik hier de rest van mijn leven blij mee ben? Maar als er 416 zijn, dan ja, nogmaals, dan leg je die lat gewoon hoger. En dan verwacht je ook meer van dat sierkussentje.
Ja. En dan even iets anders. Jij bent toch wel expert op het gebied van menselijk beslissingsgedrag. En in hoeverre kijk je wel eens met leden ogen naar hoe mensen om je heen keuzes maken? Dus bijvoorbeeld in je eigen kring of bij bedrijven of in de politiek?
Ik denk dat een van de toch wel steeds terugkerende bananenschillen in menselijk beslissingsgedrag is het fenomeen discounting. Het feit dat we ons meer door korte termijn doelen en behoeften laten leiden dan door lange termijn doelen en behoeften. En bij discounting geeft men vaak het voorbeeld, als je aan mensen vraagt, wil je nu €100 of volgende maand €120, dat er dan best veel mensen zijn die liever nu die €100 hebben, terwijl ja, het is toch best een behoorlijke rente, 20% in een maand. Maar mensen willen liever iets dat nu voor hun neus staat en iets dat ver weg voelt. Dat heeft gewoon minder invloed op ons beslissingsgedrag. Dat noemen we ook wel psychologische afstand. Dus iets dat op kleine psychologische afstand staat, dat heeft meer effect op ons gedrag dan iets dat op grotere psychologische afstand staat. Nou, denk aan bijvoorbeeld gezondheidsgedrag. Ongezond gedrag is op korte termijn vaak belonend. Het is gemakkelijk, het is goedkoop, het is lekker. En op lange termijn zijn er pas kosten aan verbonden. Want het is slecht voor je gezondheid, maar die effecten zijn vaak op lange termijn.
Ja, vaker ook onzichtbaarder dan.
Precies,
ja.
Abstracter enzovoort.
Ja, dan de korte termijn.
Nou, dat geldt ook voor bijvoorbeeld voor duurzaam gedrag. Dus ook het niet duurzame gedrag is vaak ook weer goedkoper en makkelijker enzovoorts. En ja, dan weer die psychologische afstand. Hè, die gevolgen van dat niet duurzame gedrag, ja, die zijn in de tijd vaak ver weg. Maar ook misschien in afstand voelt het ver weg. Hè? Klimaatverandering in het Caribisch gebied is wat minder nabij.
Het gaat over
dan
andere groepen dan
andere
over jouw
mensen,
eigen groep.
Andere, in een andere tijd enzovoorts. En dat, dus die psychologische afstand heeft verschillende dimensies, zou je kunnen noemen. Tijd, sociaal enzovoorts.
Zijn wij in staat ook om dat te kunnen bevatten als mens? Of zijn we daar nog een beetje te primitief voor, denk ik wel eens, om zo keuzes te maken op afstand, om het maar zo te noemen?
Ja, nou ja, dat blijkt heel moeilijk.
Ja.
Maar ik bedoel, het is niet zo dat we het nooit goed kunnen doen. Maar het is wel een continue strijd tussen korte termijn en lange termijn. En kijk maar naar de Bijbel. Daar gaat het natuurlijk ook al helemaal over het beteugelen van de primitieve korte termijn. De 7 zonden. Dat gaat ook allemaal over desire.
Ja.
Gewoon,
ja.
En over behoeften. En die moeten we allemaal proberen te beteugelen om de lange termijn doelen in de hemel te komen. Of wat het ook mogen zijn om die te kunnen behalen.
Ja. En we hebben het net al eventjes gehad over de verschillende manieren waarop je een keuze kunt maken. Je kan het snel en wat meer onbewust een beslissing nemen. Of juist bewust en langzaam. Wat maakt dat we nou voor de ene route kiezen, of niet eens kiezen, maar dat het soms via één route gaat en soms via de andere route?
Het is wel grappig dat je spreekt over routes. Dat doet me denken aan het werk van Daniel Kahneman. Heel bekend boek Thinking Fast and Slow geschreven over precies die snelle en die langzame processen. Hij spreekt daarbij over systeem 1 en systeem 2 denken. En waarbij systeem 1 een de snelle route is, de automatische piloot, als het ware, waar we proberen zoveel mogelijk op te varen op dagelijkse basis. Want we zijn natuurlijk lui, we willen graag gewoon alles zoveel mogelijk automatisch piloot doen. En systeem 2 rolt daar een beetje achteraan en corrigeert systeem 1 wanneer het uit de bocht vliegt, zo gezegd. Dus we gebruiken dat systeem 1 volgens Kahneman echt voor allerlei dingen die we snel moeten doen, alledaagse dingen. Terwijl systeem 2, dat is veel meer beredeneerd en rationeel. En dat hebben we meer nodig voor complexe dingen.
Ja.
rekenen, auto's in een hele moeilijke kleine parkeerplaats inparkeren, et cetera.
Ja, ja. En, dus je schakelt gewoon tussen die twee systemen, is wat dus, hij zegt.
Ja, precies. Ja. En ik denk dat je wel je twijfels kan hebben bij, ja, bij of we nou daadwerkelijk die twee systemen hebben. Ik denk het eigenlijk niet. Hè, er is volgens mij geen reden om aan te nemen dat dat twee in, bijvoorbeeld in het brein te onderscheiden systemen echt zijn. Maar het is wel een handige manier om na te denken over hoe we denken. Omdat het echt duidelijk dat onderscheid weergeeft tussen hoe we soms heel snel tot een oordeel komen en soms meer beredeneerd. En sommige mensen die zijn meer, ja, die zijn meer geneigd om dat snelle proces te gebruiken bij beslissingen nemen. En anderen zijn wat meer, zijn wat langzamer. En er zijn ook wel wat testjes voor. Dus bijvoorbeeld een bekend voorbeeld is, dan wordt mensen gevraagd een honkbalknuppel en een bal. Ja. Die kosten samen €1.10.
Ja.
De honkbalknuppel is €1 duurder dan de bal. Hoe duur is de bal?
Mm-hmm.
Nou, Marissa.
De honkbalknuppel is €1 duurder dan de bal?
Ja. En ze kosten samen 1,10. Hoe duur is de bal?
10 cent.
Ja, precies. Nou, dat is een mooi systeem 1 gedachte. Als hij 10 cent is, hoeveel is dan de knuppel?
Samen zijn ze 1,10.
Ja.
€1?
Ja, en dan is het verschil tussen €1 en 10 cent is natuurlijk 90 cent. En het verschil was €1.
Oh.
In de vraag. Ja, het gaat ook, ik overval je er een beetje mee. Maar goed, het eigenlijke antwoord is, de bal is 5 cent.
Ja.
En de knuppel is €1 en 5 cent. Want dan is het verschil €1 en dan zijn ze samen 1,10.
Oh ja, tuurlijk.
Maar iedereen denkt meteen 10 cent, €1.
Ja.
Ik ook natuurlijk.
Ja.
Hè, maar pas als je er dus wat langer over nadenkt, dan realiseer je dat het dus ingewikkelder is. Mm-hmm. En dat zo zijn er allerlei voorbeelden waarin we heel snel intuïtief denken, oh, dit is het.
Ja.
En dan vervolgens, oh nee, wacht even. Dit is het
gebaseerd op vuistregels eigenlijk.
Ja.
Of dingen die je al weet en die zijn heel erg ingesleten.
Precies.
Dus net zoiets als ork, soep eet je met een, nee, dan zegt iedereen vork. Maar omdat het gewoon helemaal, ja, je bent helemaal niet van, je bent niet voorbereid op het feit dat je wat ingewikkelder moet nadenken. Ja. Dat is het misschien.
Ja. En dat is heel vaak natuurlijk ook heel nuttig. Hè?
Ja.
Want je wil natuurlijk ook niet de hele tijd over alles heel erg lang nadenken. En wat je al zei, heel veel van die dingen zijn natuurlijk ook ingesleten. Dus als je kijkt naar het werk over expertise, dan zie je natuurlijk ook dat mensen die heel erg geoefend zijn in iets, dat die ook steeds meer gaan automatiseren.
Mm-hmm. Wat niet altijd goed hoeft te zijn.
Nee, maar wel handig, denk ik. Ik bedoel, als je mij laat, ik schaak veel. En als ik bijvoorbeeld een schaakstelling op een bord zie, dan denk ik dat ik vrij snel wel een beeld heb van wat er aan de hand is en wat wit of zwart zou moeten doen.
Mm-hmm.
Als het een dambord is, heb ik echt geen idee. En dan moet ik helemaal gaan nadenken en dan kom ik er nog niet uit.
Het kost veel meer energie.
Omdat ik gewoon heel veel oefening heb gehad.
Door ervaring.
Precies.
Ja, dus kennis ook gewoon in jouw kennisbestand. En die kan je dan ook makkelijker.
Ja. Dus als je zeg maar die snelle processen aan de ene kant hebt, hè, systeem 1 of hoe je het ook noemen wil, en die langzame processen, systeem 2, die meer rationele, beredeneerde processen aan de andere kant, dan zijn er eigenlijk allerlei redenen waarom iemand meer de ene kant of de andere kant op leunt. Nou, ik noemde net al dus die expertise. Hè? Dus hoe meer expert je bent, hoe meer je dingen automatisch kan doen.
Mm-hmm.
Nou, denk maar aan autorijden. Hè? Dus als je het net leert, dan moet je over alles nadenken en later gaat het helemaal vanzelf.
Ja.
Een andere factor die daarop van invloed is, is de mate waarin je gemotiveerd bent om een zo goed mogelijke beslissing te nemen. Hè, als het echt dingen heel belangrijk worden, dan ga je ook meer, wanneer mogelijk, ook meer de tijd nemen natuurlijk om goed na te denken over, nou ja, wat zijn hier nou precies de voor's en tegen's en is dit nou de beste beslissing, et cetera.
Dure aankopen.
Precies, ja.
Daar ben je meer gemotiveerd om, omdat het om zoveel geld gaat.
Ja.
Om een goede keuze te maken en dan ga je beter redeneren.
Dan heb je nog de gelegenheid. Je moet het ook maar kunnen, zeg maar. Je moet ook maar de tijd hebben of de cognitieve vaardigheden hebben om alle kussentjes met elkaar te vergelijken, zeg maar. Ja, dat kan ook gewoon soms super ingewikkeld zijn en het boven je hoofd groeien. Dus dat zijn meer, laten we zeggen, situationele dingen. Mm-hmm. Dus dat hangt echt van de situatie af. Maar er zijn ook wel wat meer persoonlijkheidsvariabelen.
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Die een rol bij spelen. Dus,
die vraag kreeg ik ook al van wat maakt iemand nou meer een twijfelaar en,
ja.
en niet?
Nou ja, sommige mensen zijn bijvoorbeeld meer wat we noemen maximizers en anderen zijn meer satisfizers. Dus maximizers die willen altijd de best mogelijke keuze maken in een situatie.
Ik kan er al een paar vrienden in mijn hoofd opzommen, ja,
ja.
die dat zijn. Ja, ja. Die gaan alles uitzoeken altijd.
En andere mensen zijn dus meer die satisfizers die denken, nou, dit is wel goed genoeg. Die willen niet per se de beste, die willen gewoon eentje die zeg maar boven een bepaalde grens komt van wat ze acceptabel vinden. Ja, die laatste mensen die zijn natuurlijk. Die hebben het wat dat betreft natuurlijk wel wat makkelijker. Want die leggen die lat minder hoog. En die zullen ook minder ten prooi vallen aan keuzestress. Daarna waarschijnlijk ook tevredener zijn met hun met de keuzes die ze maken.
Want ik denk dat dat voor veel mensen wel klinkt als gek. Ik denk dat veel mensen die juist heel goed onderzoek doen voordat ze een keuze maken, juist bang zijn dat als ze snel een keuze maken, dat ze dan spijt zullen hebben. Maar jij zegt eigenlijk precies het omgekeerde. Dat ze waarschijnlijk minder spijt zullen hebben.
Het idee bestaat bij veel mensen dat we de beste beslissingen nemen op het moment dat we daar goed en grondig over nadenken. Terwijl ja, er is toch wel aardig wat onderzoek juist dat laat zien dat als je mensen veel laat nadenken en beredeneren en een soort introspectie laat doen over de keuzes die ze maken, dat ze daardoor soms op een soort van dwaalspoor terechtkomen. Ja, dat ze eigenlijk minder goede keuzes maken, juist omdat ze er zo hard en grondig over nadenken.
Waar ligt het dan aan?
Nou, omdat we een Amerikaanse onderzoeker, Timothy Wilson, die heeft jaren 70 was dat al een boek geschreven, dat heet Strangers to Ourselves. En dat gaat, we zijn vreemden voor onszelf. We hebben, en de strekking van het boek is dat wij eigenlijk niet zo goed inzicht hebben in wat onze echte drijfveren zijn.
Oh ja.
En op het moment dat wij gevraagd worden om te beredeneren, waarom vind jij dit mooi en dat niet? Ja, dan ga je een antwoord geven.
Ja, dan ga je zoeken.
Dan ga je zoeken en dan ga je dingen.
Ideeën erbij trekken. Die...
Ja, en dan ga je misschien wel dingen noemen die je, bij wijze van spreken, makkelijk onder woorden kan brengen. Ja. Terwijl sommige dingen kun je helemaal niet goed onder woorden brengen.
Of sociaal wenselijke dingen die eigenlijk helemaal niet per se bij je passen en ook helemaal niks met je keuze te maken hadden.
Precies. Dus wij hebben ook wel wat studies gedaan naar dit proces. En daar hebben we bijvoorbeeld mensen wijn laten drinken in het lab. En ik herinner me nog goed dat ik ging dan door zo'n wijngids heen. En toen heb ik hele goede en ook hele slechte wijnen heb ik uitgezocht. En die heb ik zo gerangordend van heel slecht naar heel goed. En deelnemers aan het onderzoek, die hebben we eerst gevraagd van, goh, drink je wel eens wijn en weet je wat van wijn? En denk ik, ja, heb je een beetje een ontwikkelde wijnsmaak of niet? Nou, vervolgens hebben we mensen in dat lab wijn laten drinken. Niet zo heel veel, ze gingen niet zingend naar buiten, maar gewoon die wijnen laten proeven en hen gevraagd ze te rangordenen in volgorde van hoe goed of slecht ze ze vonden.
Ja.
Alleen, de helft van die mensen hebben we gewoon gevraagd dat intuïtief te doen. En de andere helft hebben we echt gevraagd om voortdurend hardop te praten over wat ze ervan vonden en uit te leggen waarom ze lekker vonden of juist vies vonden, et cetera. Ja.
En?
Nou, wat we daar zagen is dat de mensen die niet zoveel van wijn weten, die raken helemaal het spoor bijster op het moment dat ze erover over moeten praten.
Ja, dat moeten beredeneren.
Ja, want je wordt eigenlijk gedwongen om te praten over iets waar je bij wijze van spreken het vocabulaire niet voor hebt. Waar je de woorden niet voor hebt. Waarin
het is
je
kan voelen. Het zijn andere zintuigen. Ja. Ja.
Behalve voor de mensen die dus wel zich meer met wijn bezighouden. Want die hebben wel die woorden.
Ja.
En je dwingt in zo'n geval mensen om, ja, om na te denken over en daarmee echt te rationaliseren wat ze niet kunnen rationaliseren. Nee. Maar het gevoel kan wel kloppen.
Ik vroeg me ook af, is dat ook niet, intuïtie, is dat ook niet een soort van uiting van onbewuste dingen die je hebt geregistreerd en een soort optelsom daarvan, die je niet per se altijd onder woorden kan brengen?
Ja, ik denk zeker
en
dat je intuïtie, dat intuïtie iets is dat je, daar moet je niet licht over nadenken. Dus ik denk niet dat, ja, soms hoor je wel eens mensen, zeg maar, spreken over een soort van hun intuïtie als een heilig iets. Dat waar ze volledig blind op vertrouwen. Nee. Maar die intuïtie kun je pas ontwikkelen op basis van kennis, oefening,
ervaring.
En ervaring. En wel juist dat hele beredeneerde proces dat daaraan ten grondslag ligt vaak. En dat raakt dan weer aan dat schakenvoorbeeld dat ik net gaf. Ja, als ik naar een schaakstelling kijk, dan kan ik heel vaak wel voelen van nou, dat paard dat moet daarheen. Want dat is, ja, dat is lekker hard, maar toch zacht of zo. Ik kan het niet per se dan uitleggen waarom.
Nee.
Ik weet wel wat ik moet doen, maar ik kan niet meer heel goed bij het proces dat daartoe leidt. Ik
maar
kan
het voelt
dat niet
gewoon
meer,
goed.
Het is gewoon intuïtief geworden.
Ja.
Op basis van iets dat je honderden, duizenden keren gedaan hebt.
Ja, en dat, dus, dat beredeneren van je keuzes werkt dus lang niet altijd. Juist helemaal niet averecht. Wat impliceert dat? Wat moeten we dan doen om niet in de war te raken?
Ik denk zelf dat het belangrijk is om wel open te staan voor alle informatie tot je te nemen die relevant is voor een beslissing. En die informatie misschien ook wel bewust te verwerken. Maar vervolgens ook even afstand ervan te nemen. En ja, dat toch even te laten sudderen. En op een later moment daar nog bij dan weer terug te gaan naar de tafel waar je al die argumenten en toch weer even opnieuw te kijken van vind ik nu nog steeds hetzelfde als wat ik vond toen ik alle plussen en minnen met elkaar aan het vergelijken was.
Ja.
Dus dat rationele proces is denk ik wel belangrijk. Je wil alle factoren meenemen.
Ja.
Maar ja, neem daarna ook even afstand om te kijken of je niet jezelf in een bepaalde valkuil gepraat of gedacht hebt.
Ja. Dus eventjes er afstand van nemen, even wat tijd ertussen laten. Maar ik denk, op een gegeven moment is het ook wel goed om juist een besluit te nemen. En iemand vroeg ook aan mij, helpt het dan om een deadline misschien voor jezelf op te stellen? Of werkt dat juist averechts?
In het algemeen is het natuurlijk zo dat we heel veel twijfel kunnen hebben voor een keuze. En dat we dan na de keuze denken, nou, maar het was toch eigenlijk gewoon helemaal goed dat ik dit gedaan heb. En hoe kan ik daar zo lang over getwijfeld hebben? Dat heb ik tenminste zelf heel vaak gehad.
Ja, dan ben je blij dat je er vanaf bent.
Ja, nee, maar ook dat ik twijfelde tussen twee opties. En dat ik uiteindelijk de ene optie gekozen heb. En dat ik na afloop, wij spreken, me niet meer kon voorstellen dat ik die andere echt ooit overwogen heb.
Zo, ja.
He, dat is een beetje zo'n soort, wat we dan cognitieve dissonantieachtig proces noemen. Dat we gaan uiteindelijk wel achter onze keuze staan. Dus in dat opzicht is het gewoon goed om inderdaad jezelf te dwingen. Dat kan met een deadline zijn of wat dan ook. Maar jezelf wel te dwingen om een keuze te maken. Maar ja, wel mits je natuurlijk, ja, mits je genoeg tijd hebt gehad om om in ieder geval het gevoel te hebben dat je alles hebt kunnen overwegen.
Ja.
Maar ja, er is wel denk ik het is heel belangrijk om na te denken over het verschil tussen wat er voor de keuze gebeurt. Dus ja, die twijfel en die complexiteit die we daar dan allemaal zien. En dan maak je een beslissing en wat gebeurt er dan daarna? Daarna gaat Amerikaanse collega Dan Gilbert noemt het psychologische immuunsysteem gaat dan aan het werk. Dan gaat dat psychologische immuunsysteem gaat proberen ervoor te zorgen dat we ons goed voelen.
Ja.
Dus dat is wat ik
gelukkig
net zei.
Maar ook ergens.
Dan ga je achter de keuze staan die je gemaakt hebt. Maar dan moet die keuze die we gemaakt hebben, moet wel een echte keuze zijn. Een andere paradox dan waar we het net over hebben gehad is bijvoorbeeld dat we vaak denken dat een voorlopige beslissing beter voor ons is dan een definitieve beslissing. We willen graag, we kopen iets en het idee dat we het nog kunnen ruilen, dat het voelt geruststellend.
Ja.
Of je boekt een hotel voor op vakantie en je ziet op de website, je kan nog switchen tot de die en die datum. Het voelt geruststellend.
Ja.
Het vervelende is dat zolang die keuze open is, is het eigenlijk niet echt een keuze. Dan is het een voorlopige beslissing.
Uitstel.
Het is eigenlijk een uitgestelde keuze. En daarmee gaat dat psychologische immuunsysteem gaat dan niet aan, zou je kunnen zeggen.
En, dus dan blijf je in een soort van limbo dat je nog bezig blijft met die keuze.
Ja, en de paradox zit er dus in dat we zijn wel heel blij met het idee dat we nog kunnen ruilen.
Mm-hmm.
Mensen zijn bereid om meer te betalen voor een hotelkamer met het vooruitzicht nog te kunnen switchen dan voor een hotelkamer waar ze niet meer kunnen switchen.
Mm-hmm.
Dus we zijn bereid ervoor te betalen.
Ja.
Maar weer dat paradoxale zit er dan in. Dat is onderzoek van Lottie Bullens voor haar onderzoek ook gedaan op de UvA. Dat A, mensen switchen vooral niet. Dus we zijn heel blij dat we kunnen switchen, maar we doen het eigenlijk heel weinig.
Ah ja, waarom is dat?
Nou ja, dat kan bijvoorbeeld komen door iets wat we dan noemen het endowment effect. Dat zodra je iets koopt of iets hebt, dan wordt het van jou.
En ja,
dan ga je eraan hechten.
Ook al past het niet bij jou.
Dan past het niet en dan ga je daardoor niet zo snel switchen. Dus aan de ene kant switchen we niet. En tegelijkertijd blijkt ook dat die tijd dat we wel konden switchen ten koste gaat van onze tevredenheid met de keuze. Want wat ga je doen? Je hebt een jas gekocht, mm-hmm, en je kan hem nog 2 weken ruilen. Ja. En dan denk je toch de hele tijd, ja, moet ik hem nou ruilen? Moet ik hem niet ruilen? Ja, hij is wel een beetje die kleur, ik weet het toch niet helemaal. Hij was wel duur enzovoort. Eigenlijk ga je de hele tijd nadenken over dingen waar je niet blij van wordt, eigenlijk over die jas. Ja. Terwijl als je hem meteen had gekocht, gewoon, en je kon hem ook niet meer ruilen, dan wordt het jouw jas.
Ja.
Dan ga je niet meer terug.
Dus je gaat ook niet bedenken wat er niet goed aan is.
Nee, en of dan ga je erachter staan.
Ja.
Dan ga je achter je keuze staan. Ja. Dus aan de ene kant bouwen we dus het liefst allemaal dingen in waardoor we nog wel kunnen switchen.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk worden we er eigenlijk helemaal niet zo blij van.
Nee. Dus dat is één fabel. Dan gaan we het straks nog hebben over wat andere fabels die er nog bestaan over het maken van keuzes. We hadden het net nog even over de invloed van persoonlijkheidskenmerken. Toen hadden we het over. Er zijn mensen die zijn echt satisfizers.
Ja, die zijn gewoon tevreden, snel. En maximizers, die willen altijd het onderste uit de kan. Zeg
precies,
maar.
En ja. Die zijn ook uiteindelijk vaak minder tevreden over wat ze hebben gekozen. Omdat ze er zo lang mee bezig zijn geweest. Dus bijna nooit iets goed genoeg voor al die tijd die ze erin hebben gestoken. Ja. En zijn er nog andere persoonlijkheidskenmerken die invloed hebben?
Ja, er is ook iets wat we noemen need for cognition. Eigenlijk de behoefte om na te denken over dingen. Dus sommige mensen die houden gewoon meer van puzzelen, nadenken, dingen tegen elkaar afwegen, et cetera. Ja. Dus die zullen ook, die vinden het ook fijner om
er lekker mee bezig te zijn.
Langer over keuzes na te denken. Een andere eigenschap noemen we niet voor closure. Dat is dus meer de behoefte aan duidelijk afgesloten dingen. Dus op het moment dat je een hoge niet voor closure hebt, dan wil je eigenlijk ook zodra je een keuze moet maken, wil je ook weer de best mogelijke keuze maken. Dus dat heeft heel erg met dat maximizen te maken waar ik het net over had. Hè?
Oh,
dus
ja.
Mensen die niet zo hoog zijn op niet voor closure, die kunnen meer denken.
Weet het niet helemaal
weet
zeker.
Helemaal zeker, maar het geeft niet.
Ja.
Er zijn trouwens ook culturele verschillen waar je nog wel op kan wijzen hier. Waar iets wat we dan dialectisch denken noemen. Iets is dat je dat misschien vooral geassocieerd wordt met meer Oosterse culturen. Hè? Yin, yang, tegenstellingen horen bij elkaar in het leven.
Mm-hmm.
Terwijl wij in het Westen wat minder dialectisch denken en wat minder van tegenstellingen en complexiteit houden. Wij willen graag dat dingen helder, duidelijk,
afgerond goed zijn.
Eenduidig zijn.
Ja. En hoe komt dat dan tot uiting in onze culturen en ook op het gebied van keuzes?
Nou ja, we hebben het net gehad over keuzestress en dat mensen het moeilijk vinden om beslissingen te nemen. Ik denk dat op een bepaalde manier ook wel samenhangt met een bepaalde manier van kijken naar de werkelijkheid. Dat wij ook ervan uitgaan dat er een beste keuze is. Hè, dat je ervan uitgaat, er is één goede keuze die echt bij mij past.
De ultieme waarheid
enzovoort. Ja. Ja. En wij doen ook veel onderzoek naar ambivalentie, naar het hebben van gemengde gevoelens bijvoorbeeld. En dat is ook iets waar vooral mensen in westerse culturen niet zo heel erg van houden. Die vinden het vervelend om iets goed en slecht tegelijk te vinden. Terwijl bijvoorbeeld onderzoek laat zien dat in Japan dat veel minder vervelend wordt gevonden. Hè? Dat is nog een beetje dat yin-yang idee.
Ja, ja.
Dat hoort bij elkaar.
Ja.
En
wij in het Westen kunnen dat misschien minder goed verdragen.
Ja.
En zullen daardoor ook misschien minder tevreden zijn over onze keuzes.
Ja.
En meer keuzestress ervaren daardoor.
Ja.
Oké. We hadden het net ook al even over de invloed van omstandigheden. Ik weet even niet meer wat we daarvan al hadden.
Nou, we hadden het erover dat soms dan heb je meer de tijd bijvoorbeeld en de gelegenheid om alle voor's en tegen's tegen elkaar af te wegen.
Oh ja, ja.
Soms ben je ook gewoon meer gemotiveerd omdat het een heel belangrijke keuze voor je is. En dan ga je, dat is echt een carrière, partnerkeuzes, weet ik wat. Dan ga je waarschijnlijk meer daar vele uren van je energie in stoppen om daar alles tegen af te wegen dan als je toch weer dat kussentje aan het kopen bent.
Ja. En zijn er nog andere omstandigheden die invloed hebben op je keuzes? Dus bijvoorbeeld wat voor staat je jezelf bevindt?
Nou, je ziet wel dat emoties wel van invloed kunnen zijn hier. Dat op het moment dat mensen zich slecht voelen, negatieve emoties ervaren, hè, boos, verdrietig, wat dan ook. Dat mensen meer korte termijn gericht maakt. Dus ik had het eerder over dat lange termijn, korte termijn perspectief. Hè, ja. Dat mensen zich soms sowieso, nou, de meeste mensen zich toch al meer laten leiden door dat korte termijn perspectief. En dat is nog meer het geval op het moment dat we negatieve emoties ervaren. Dan zijn we nog meer gericht op korte termijn behoeften. Dan willen we gewoon van dat rotgevoel af. En dan willen we hier en nu ons beter voelen.
Ja, dus dan denken we niet altijd zo grondig na als dat we misschien zouden moeten doen.
Dus dan ga ik gewoon nu chocola eten en ik ben nu chagrijnig en ik wil me nu beter voelen.
Ik zie
voelen.
Later wel wat voor invloed precies. Het heeft. Ja. Oké. Okay. Ik had het er net over dat we al één fabel hebben besproken over het maken van keuzes. Maar eigenlijk hebben we er natuurlijk stiekem al drie besproken. Maar misschien goed om die nog even op een rijtje te zetten. Want dat is toch iets wat wel tegenintuïtief is. En dat vind ik wel vaker met de psychologie. Soms denk je dat iets logisch is, maar dan blijkt precies het omgekeerde waar te zijn. De eerste fabel die we hebben besproken is dat hoe meer keuzealternatieven we hebben, hoe beter het is.
Ja.
De tweede fabel is dat kunnen ruilen gelukkig maakt. En de derde is dat grondig afwegen altijd leidt tot de beste keuze. En dan is er nog een vierde fabel waar we het nog niet over hebben gehad. En dat gaat over het idee dat met hoe meer mensen je tot een besluit komt, hoe beter de kwaliteit is van dat besluit.
Het is niet zo twee dat weten meer dan één, hè, denken we vaak.
Ja.
Dus er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden waar we gebruik maken van een soort wisdom of the crowd. Een juryrechtspraak is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Er zijn allerlei voorbeelden waar we toch denken dat door gebruik te maken van meerdere perspectieven uiteindelijk de beslissing beter wordt. Dat hoeft niet per se altijd een fabel te zijn. Net als die andere dingen. Het is niet altijd slecht natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van beslissingen waar een groep soms zo streeft naar eensgezindheid dat mensen ook een soort van oogkleppen op kunnen krijgen voor tegenargumenten. Een bekend voorbeeld is natuurlijk 12 Angry Men, een film over een jury die moet beslissen of iemand schuldig is aan moord of niet. En dan zie je dat de meerderheid die denkt dat de persoon in kwestie schuldig is, dat hij heel veel druk uitoefent op die ene persoon die een andere mening heeft.
Ja.
He, dus, want mensen willen gewoon in dit geval letterlijk naar de uitgang. Mensen willen graag tot een beslissing komen. Ja. En dan wordt er een soort van suggestie gewekt van, oh, maar het is een groep, dus iedereen was het ermee eens. Nou, mooi.
Ja.
Maar uiteindelijk was het eigenlijk niet echt een verzameling individuen. Het was echt gewoon een groep die dat noemen we groupthink.
Ja.
Dus een groep streeft naar een eenduidig antwoord. Naar
eenheid.
Naar eenheid, inderdaad. Ja. En dat kan ook maken dat tegengeluiden, alternatieve perspectieven, dat die in het gedrang komen. Ja. Dat die worden weggedrukt.
Worden meegenomen omdat op dat moment het groepsgevoel voorop staat. En je wil dat behouden en dan past die ene afwijkende mening daar niet in.
Het tegengeluid past er niet bij. Nee. Dus dan zou je bijvoorbeeld, daar zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben mooie inzichten geboden in hoe je dat kan proberen te voorkomen. Dus bijvoorbeeld door wat meer anonimiteit te bieden. Hè? Dus dat mensen zonder angst voor buitengesloten te worden of belachelijk gemaakt te worden, wat dan ook, dat ze in anonimiteit hun tegengeluid kunnen laten horen.
Ja. Dus dit zou er tegengif kunnen zijn voor die groupthink.
Ja.
Om als je in een groep bent en er is een proces van het nemen van een beslissing, dat mensen dus anoniem eerst iets kunnen opschrijven en dat het niet zo openlijk is wat hun mening is. Bedoel je dat?
Ja.
Oké. En dat helpt ook de groep te wapenen tegen het nemen van een hele foute beslissing of iets wat uiteindelijk heel onhandig bleek te zijn.
Ja, maar goed, het probleem blijft dan natuurlijk nog steeds dat als je een groep hebt waar oneenigheid is, waar men niet dezelfde mening heeft. Hoe ga je vervolgens dan toch tot een keuze komen. Soms ja, dan is er gewoon, moet je toch kiezen zwart of wit en niet kan je niks ertussenin kiezen.
Nee.
Dus hoe ga je dat dan toch doen? He, dat kan je niet, dat kan je dan niet meer in anonimiteit doen. Dan moet je nog steeds mensen met elkaar laten praten.
Ja, en dan wordt het toch wel weer duidelijk wie degene is die een afwijkende mening heeft, lijkt me. Ja, dus het blijft wel ingewikkeld.
Heel ook ingewikkeld,
in een groep.
Ja, dus het is zeker, ik heb daar niet nu helaas een mooie oplossing voor. Maar het idee dat, dat groepen, dat is altijd beter.
Ja.
Dat zou ik niet...
Dat gaat echt niet altijd op.
Dat gaat niet altijd op.
Nee.
Maar je ziet het natuurlijk wel vaak dat als je 1000 mensen individueel vraagt, wat is hier de beste keuze? Dat gemiddelde wel vaak gelijk heeft. Hè? Maar dat is iets anders. Hè? Dus je hebt in ieder geval dus een groep die met elkaar praat over wat moeten we doen.
Ja, die beïnvloeden natuurlijk elkaar.
Maar als je naar, hoe heet het programma ook weer? Who Wants to Be a Millionaire of zo? Dan is een van de hulplijnen is, ik vraag het publiek.
Ja.
Het publiek heeft heel vaak gelijk.
Dus het zit er wel, maar het komt er niet altijd uit.
Het is moeilijker op het moment dat ze met elkaar gaan praten.
Ja, precies. Ja. Want dan komen allerlei andere processen erbij.
Ja.
Maar voor mensen die nu luisteren, zijn er dingen die ze kunnen doen om betere keuzes te maken of om minder tijd kwijt te zijn aan het nemen van een beslissing?
Neem de tijd om alle voor's en tegen's in je op te nemen en die zo goed als je kan tegen elkaar af te wegen. Ja, laat vervolgens ook de ruimte voor je gevoel ook om een soort richting aan te geven daarin. En, dus neem ook even afstand.
Ja, dus maak het niet alleen maar rationeel.
Nee,
maar laat het ook
kom dan nadat je die afstand genomen hebt nog een keer terug bij die beslissing. En kijk of datgene waar je je uitgepuzzeld hebt, zeg maar. Of dat ook op het moment dat je er weer met een frisse blik naar kijkt, of het nog steeds aansprekend is.
Ja.
Nou ja, ook iets waar we het natuurlijk wel over gehad hebben is, neem echte keuzes. En probeer niet de hele tijd toch nog achterdeurtjes en sluiproutes open te laten. Want uiteindelijk maak je jezelf daar ook... denk ik niet zo heel erg blij mee. Omdat je moet niet onderschatten hoe goed we zijn in het onszelf ervan te overtuigen dat de keuze die we hebben gemaakt ook de juiste keuze is. Ik weet nog heel goed dat toen ik was net klaar met mijn proefschrift zo'n beetje. En dat toen een collega, nu hoogleraar in Groningen, Tom Posmes, die zei, ik was heel erg aan het twijfelen. Wat moet ik nou doen? Hè? De ene kant op, de andere kant op. En dat hij toen zei, weet je, uiteindelijk wat je ook kiest, het zal uiteindelijk blijken de beste keuze te zijn geweest.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon zo. Vaak komt die tevredenheid, die blijdschap met de beslissing die we maken, die komt na afloop wel.
Ja.
Dus heb daar ook maar een klein beetje vertrouwen in.
Ja, en nog even over dat grondig je keuze overwegen. Een model dat ik vaak gebruik met mijn cliënten om alles eens op een rijtje te zetten. Is de beslissingsbalans. En dan zet je in de ene kolom alle voor's en in de andere kolom alle tegens. Om zo een beetje inzicht te krijgen wat uiteindelijk zwaarder voor je weegt. En ik heb dat onlangs nog gedaan met een cliënt. En daarvoor was dat heel verhelderend. En die heeft ook uiteindelijk een week later de knoop doorgehakt en daadwerkelijk ontslag genomen.
Maar het grappige is, wat komt er dan eerst? Hè? Dus allereerst trouwens dat maken van zo'n lijst van voor's en tegens, dat... Maar de eerste die daar, in ieder geval aan wie dat werd toegeschreven, dat was Benjamin Franklin, de Amerikaanse president lang geleden. Maar ik had het eerder over dat we vreemden voor onszelf zijn vaak. En dat we vaak helemaal niet zo goed in staat zijn om aan te geven wat we precies, echt heel precies nou de voor's en tegens van alles vinden. Laat staan... dat we dat ook nog een keer moeten gaan wegen hoe belangrijk dat is. Dus wat ik me voor zou kunnen stellen, en dat is misschien ook mijn eigen manier waarop ik beslissingen neem, dat ik ergens wel een beetje voel wat ik eigenlijk wil. Dus misschien, zij wilde misschien al wel ontslag nemen. En dat je dan dat dan stuurt wat je daar gaat invullen.
Ja, precies. Ja.
Maar zie je? Dan nog? Het komt eruit. Ja. Het bevestigt wat ik al van
veel
dacht.
Meer bij, bij voor. Ja.
En dat geeft dan bijna meer een soort ondersteuning van je gevoel.
Ja.
Dus dat gaat even over de richting dan. Hè?
Ja.
Dus eigenlijk meer, het is niet zozeer, denk ik, dat plussen en minnen dan het gevoel bepaalt. Maar in veel gevallen denk ik dat het gevoel bepaalt wat je vervolgens daar invult.
Ja. Maar dan kan je dat ook verbaliseren naar anderen. Dan kan je zeggen, kijk, maar ik heb alles op een rijtje gezet. En dan voel je ook rustig, want je denkt, ik heb hier... heel grondig over nagedacht.
Ja, want dat willen we wel natuurlijk. Ja. We willen liever natuurlijk wel kunnen zeggen... de belangrijke beslissingen in ons leven, dat we daar grondig over hebben nagedacht. Ja. Dat je denkt, nou, ik heb gewoon een muntje opgegooid en toen, toen moest dat het maar worden.
Ja. En dan, maar het is grappig, dus het werkt wel. Alleen misschien niet op de manier waarop we hadden gedacht dat het zou werken.
Ja, ja.
Misschien moet ik toch weer eens teruggaan naar die website om sierkussentje te gaan uitzoeken en de keuzehulp gebruiken. En dan er nog een nachtje over slapen en dan gewoon een beslissing nemen.
Kan de knoop doorhakken en uiteindelijk wordt het gewoon het mooiste kussentje dat je ooit gehad hebt.
Ja. Want dan heb ik af en toe wel de neiging om iemand te bellen om te vragen waarom er in godsnaam zoveel sierkussentjes bestaan.
Omdat we zoveel van keuzevrijheid houden.
Ja, precies. Ja. Renk, bedankt dat je hier vandaag wilde zijn.
Ja, het was leuk hier te zijn. Ik heb zeker geen spijt.
Wil jij nou weten hoe onzekerheid ons beïnvloedt in het maken van keuzes? Ga dan naar depodcastpsycholoogclub.nl en luister de mini-aflevering waarin ik met Frank van Harreveld verder praat over dit onderwerp. Dus, word lid van onze club en ontvang maandelijks bonusmateriaal bij de aflevering uit de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.